Wierpen onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze avonddienst voortzetten met het zingen van Psalm 4 en daarvan de eerste twee verzen. De vierde psalm en daarvan vers 1 en 2. schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord in de tweede zendbrief van Paulus aan Timotheus, het tweede hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Timotheus 2. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de Heere, in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. En merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welk is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leidde tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, en met eeuwige heerlijkheid. En dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot de verkering der toehoorders. Benaarstig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen, den een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welk is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreden geschied is en verkeren sommiger geloof. Evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degene die de zijne zijn, en een iegelet die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alle gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten, en sommige ter ere, en sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vliet de begeerlijkheid der jonkheid en laag, en jaag naar de rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die den Heren aanroepen uit de rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat de twisting, want dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens alle, bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, of God te hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons voorgehouden hetgeen Paulus tot zijn geestelijke zoon Timotheus gesproken hebt. En dat is niet gesproken alleen tot Timotheus, maar tot de kerk van alle tijden en plaatsen. En we mochten er maar acht op slaan dat wij, dat uw woord de tijd overstijgt. En uw woord is nooit tijdgebonden, maar altijd weer nieuw en altijd weer Gods levende woord, krachtig in zichzelf, omdat het uw woord is. O Heere, dat dat woord ons mag aangrijpen. Want Heere, wij grijpen uw woord niet aan. Wij laten het liggen waar het ligt. En hoewel we het lezen en horen, leggen we het naast ons neer, zolang gij ons niet aangrijpt door uw woord en geest. O lieve Heere, dat mocht dan deze avond ook gebeuren. En mocht gij daartoe uw woord gebruiken en de mond uw knechten gebruiken om zondaren in het hart te grijpen. Ja, vijanden te treffen met de pijl uit uw goddelijke pijlkoker, opdat ze gewond zouden zijn en uit het leger zouden worden gevoerd. O Heere, dat we mogen komen tot de aanspraakplaats van uw heilige voeten, om u een zegen af te smeken voor deze dienst, ja, voor ons ganse leven. Want indien wij in dit leven alleen op Christus zijn hopende, we waren de ellendigste van alle mensen, mochten we ook een toekomst hebben in Christus. Want in Christus is er alleen een eeuwige toekomst, waar straks de tijd zal ophouden, de gordijnen van de tijd weggeschoven zullen worden, als gij komt op de wolken des hemels om een iegelijk te vergelden nadat zijn werk zijn zal. O Heere, dat gij uw koninkrijk nog uitbreiden onder ons, en mocht dat onze last zijn, niet tot een last, maar onze last zijn, om die last bij u kwijt te raken, opdat er nog zuigelingen geboren zouden worden in het midden van ons. En opdat ze gebakerd zouden mogen worden in dat allerheiligst evangelie. O Heere, hoe donker ooit de tijden zullen wezen, gij blijft altijd de goede herder van uw volk. En gij zijt altijd met uw volk. En als ze in verkeerde wegen gaan, of dat ze zich zodanig gedragen, dan zult gij ze tegen uw woord, dan zult gij ze tuchtigen en kastijden, omdat gij een vader zijt die vaderlijk kastijdt, o lieve Heere. En als we niet gekastijd worden, dan zijn we bastarden en geen zonen. Maar mocht gij ons bezoeken met de roede der liefde, want Heere, de liefde verbreekt. En we smeken u om een smaak van uw liefde, van uw trouw. En daar zijn elke dag bewijzen voor. Want Heere, dat gij ons nog verdragen hebt, daarin roemt een welverdiend oordeel tegen uw getrouwheid. En daar roemt uw getrouwheid tegen een welverdiend oordeel. Want dan zullen we uitroepen, het zijn de goede tierenheden, dat we nog niet vernield zijn en dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. O lieve Heere, dan wordt het een wonder dat we nog zijn die we zijn en dat we nog niet in de eeuwige rampzaligheid liggen. O, we smeken u, lieve Heere, dat gij uw woord kwam te openen en dat gij blinden het gezicht kwam te geven en dat gij kreupelen zou doen lopen. Ja, doen springen als een hert om uw lof te vertellen. Heere, het is alles op u en blijft alles op u wachten. Maar mocht het ons een opgebonden zaak zijn, mocht het ons een opgebonden zaak wezen, om de last in u kwijt te raken aan de grote lastdrager, zoals die vier vrienden met die met die geraakte man het dak op gingen en hun last kwijt raakten aan de Heer Jezus. O Heere, dat we zo voor onze kinderen een lastdrager mogen zijn. Maar dan zijn we onszelf tot een last. Dat kan niet anders. Dan noemen we onszelf geen lastdrager. Want dan leven we in totaal vleeselijk te zijn verkocht onder de zonde. O Heere, geef ons die stand des levens. Want dat is een stand des levens. Omdat we dan de geestelijkheid der wet kennen en in Christus gegrepen zijn. Gedenk de zieken, de zoveelerlei leed en beproefde, de weduwe en de wezen. O Heere, er is zoveel nood in deze wereld. Maar mocht onze grootste nood eens geopenbaard worden, dat er een scheiding bestaat tussen u en onze ziel van nature, en dat we in Christus met u verzoend moeten worden. Dat is de grootste nood, en als dat geen nood is, is dat de nood. O Heere, dat we dat met al die dingen naar ons, naar u zouden wenden, want gij zegt het in uw woord. Wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Gij hebt geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. O Heere, dat het ook deze avond mag gebeuren. Gij zijt toch een God van wonderen. We kunnen van u nooit te klein denken, wel nooit te groot denken, wel te klein. En Heere, zoudt gij de raadsels waarin sommige zielen verkeren nog eens op willen lossen? En zoudt u de sleutels van uw woord willen hanteren? Want gij hebt de sleutels Davids, die opent en niemand sluit, en die sluit en niemand opent. Verheerlijk dan uw naam en kracht. En wees met uw kerk wereldwijd, daar waar ze vervolgd worden. En dan hoeven we alleen niet te denken aan Oosterse landen, maar ook in de Westerse wereld wordt uw volk vervolgd, zelfs openlijk. O Heere, sta er nog over op en wees hun een vurige muur rondom. Dat er weer eer in onze landen zou mogen komen, en vanwege dat gij de band der liefde weer gaat herstellen onder het kruis. Want we leven nu in een tijd dat het kruis van Christus teniet gedaan wordt, de ergernis van het kruis en een godsdienst zonder Christus, zonder God. Wel in de mond, maar niet in het hart. Want dan kunnen de vruchten, als u in het hart leeft, kunnen de vruchten niet uitblijven. O lieve Heere, maak ons aan getrouwen uw zaak. Wij zijn ontrouw, maar gij zijt de getrouwe. En verheerlijk uzelf, verheerlijk uw naam onder ons. Dit smeken wij van u om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking van deze avond kunt u vinden in het Evangelie van Matteüs. En daarvan het 5e hoofdstuk, het 9e vers, waar u kunt geschreven vinden. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Een gemeente, aan de orde van behandeling is de 7e zaligspreking. En die 7e zaligspreking handelt over de vreedzamen in Christus. En wie zijn die vreedzamen in Christus? Dat zijn degenen die met Paulus getuigen kunnen. En wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En sommigen van u zullen wellicht zeggen, u zit al direct hoog in. Ja, dat zou kunnen, maar het leven der genade begint met de rechtvaardigmaking en dat wordt in de diepte geleerd. Dus zo hoog is dat niet. De vreedzamen hebben dan ook vrede met God omdat zij verzoend zijn en Gods kinderen genaamd worden. En het leerstuk van de rechtvaardigmaking, dat is geen dogma. Want het gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En in de diepte van mijn verlorenheid. En het is dan ook het leerstuk waarmee de kerk staat of valt. Dat zegt Luther, daar ben ik het van harte mee eens. Wordt er in dit leerstuk gedwaald, dan dwaalt men in alles. In dit leerstuk van de rechtvaardigmaking is dan ook de grondslag. En die ligt dan ook ten grondslag aan al de zaligsprekingen, dus ook aan de 9e zaligspreking, de zaligspreking van onze overdenking deze avond. En in deze zalenspreking worden de vreedzamen bij hun naam genoemd en door Christus in hun zalige staat bevestigd. En deze negende zalenspreking wensen wij in afhankelijkheid des Heren te overdenken aan de hand van drie gedachten. Ten eerste de grond van de vreedzamen. Ten tweede de aard van de vreedzamen. En ten derde het doel van de vreedzamen. Dus de grond van de vreedzamen, de aard van de vreedzamen en het doel van de vreedzamen. En geliefde, over de vreedzamen in Christus bestaan allerlei karikaturen in onze dagen. En velen denken dat de vreedzamen in Christus altijd met de witte vlag wapperen om met Jan en alleman vrede te maken. Maar dat is een karikatuur. De zachtmoedige en de vreedzamen staan op een andere grond dan de zandgrond van het humanisme. Ze staan op de rotsgrond van de leer der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En de vreedzamen in Christus, die hebben dan ook liever een heilige oorlog dan een valse vrede, in tegenstelling met de humanisten, die ten koste van de waarheid de vrede willen oefenen. Humanisme is een valse verdraagzaamheid godsdienst. En deze valse religie beheerst de huidige kerken van links tot en met rechts. Er is een geest gaan waaien waarin men in onze dagen alles op een hoop gooit. Verdraagzaamheid naar de valse religies. Maar dat leert Gods woord nergens. Vooral in de PKN heerst de valse verdraagzaamheid jegens allerlei religies. Een verdraagzaamheid van vrede en geen gevaar. En u zal wellicht opmerken, waarom zit u toch altijd op die PKN te hakken? Wel, geliefde, ik ben erachter gekomen dat de godsdienst van de PKN een totaal andere godsdienst is dan in Gods woord geleerd wordt. En al die ex-hervormde PKN-predikanten staan kerkelijk niet op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Je kunt als kind van God geen lid van een valse kerk zijn, dat bestaat niet. Want wat samenstemming heeft Christus met Belial? Dan weet u wat Kolbrugge zegt? Dat je een kerk die een valse leer leert en waarin de tucht ontbreekt moet verlaten. En die valse leer, dan moet u niet aan de prediking denken op zich, maar aan de grondslag, aan de belijdenis van zo'n kerk. Nou, wat Kolbrugge hier zegt, dan vraag ik me af in welke kerk je dan eigenlijk nog kunt wezen, aangezien alle kerken de Bijbelse tucht ontbreekt en waarin de dwaling overheerst. De enkelingen uitgezonderd. Maar in onze dagen heerst er een geest des diepe slaap. Een diepe slaap, een doodslaap die vele malen erger is dan de betovering van de gelateris van weleer. Geloof je het niet? Dan ben je ermee betoverd. De Heere bekeert de enkeling in onze dagen, maar de kerken hebben het oordeel der verharding over zich ingeroepen. En het oordeel is zelfs begonnen bij het huis Gods. Maar het wordt keihard ontkend, omdat men zwanger is van de valse verdraagzaamheid. Weet je wat de drijfveer van valse verdraagzaamheid is? Angst. Angst. En daarin ontbreekt de liefde, want in de ware liefde is geen vrees. Maar daar heb je het gelijk ontdekt. Hè? De valse verdraagzaamheid van de humanisten, dat is de drijfveer angst. En daar zijn ook onze kerkleiders mee bezet. Maar de grote herder der schapen leidt de zijne buiten de legerplaats. Want er is maar één die naar zijn schapen vraagt, en dat is Christus. En Christus is hier op een berg geklommen. En hij spreekt de zijne toe vanuit het welbehagen des vaders. Zalig zijn de vreedzamen. Ja, Gods kinderen hebben allerlei namen. Geen willekeurige namen. Maar namen die geschreven staan in het boek des levens des lams. En daar staan ook de vreedzamen in opgetekend. En de vreedzamen worden hier in hun zalige staat bevestigd. En dat is noodzakelijk bij God vandaan. Want de vreedzamen zijn gedurig in oorlog met de overheden en met de duistere machten en met de geestelijke boosheden in de lucht. En ze hebben zich en ze stellen wat af met dat goddeloze vlees wat ze omdragen. Dus ze hebben versterking nodig, anders zouden zij bezwijken in het strijdperk van dit leven. Ja, intermenselijk zijn de vreedzamen er altijd wel op uit om vrede te maken en die te bewaren. Maar nooit ten koste van de waarheid. De vreedzamen onderhouden vrede met allerlei personen, maar ze zijn gedurig in oorlog met de zonde van die persoon. Ja, velen willen vrede hebben met de verwoesters van de waarheid en willen vrede met de Arminianen, met de Socinianen, met de Pelagianen. Maar dat is een vrede van duivelse makelij. En vervloekt zij die vrede, welke in strijd is met de leer van de vorst des vredes. Een zogenaamde christelijke eenheid die boven de leer van Christus uitstijgt, is een valse vervloekte eenheid. Ik heb het al meer aangekaart, maar om het nog een keer te zeggen, dat is me niet verdrietig. Onlangs is er zo'n valse eenheid gelanceerd in de vorm van een manifest, waarin dominee van Vlastuin participeert, zonder dat die man onder de tucht geplaatst wordt. Zo ver zijn we al weg. Zo ver zijn we al weg. Het wordt aan de ene kant ontkend en aan de andere kant gaan ze gewoon door. Het is gewoon een dubbelspel. En het is niet vreemd, want heel de HHK die speelt een dubbelspel met de vijanden van Christus. Als ze er maar beter van worden, financieel. En daarvan liggen de bewijzen voor iedereen zichtbaar op tafel. En men schaamt zich niet dat de naam des Heren om hunnentwil gelasterd doet. En hoewel Gods kinderen vreedzaam zijn, merk het over Gods kinderen onder het kruis. Hoor. Hoewel Gods kinderen vreedzaam dienen te zijn, wordt hen tegelijk bevolen te strijden voor en door het geloof. Lees Judas vers 3 maar. We moeten de gouden kroon des vredes, geliefde, niet zodanig koesteren dat wij de juwelen der waarheid met voeten zouden treden. Dat leert Gods woord nergens. Liever de vrede verloren dan de waarheid vertreden. De martelaars wilden liever hun leven verliezen op de brandstapel dan de waarheid te verliezen. Nou, die geest is totaal weg in onze dagen. En velen maken zich schuldig, vooral degenen die zo'n valse eenheid zoals genoemd land voorstaan, die maken zich schuldig aan het bloed der martelaren. Weet je wat we ervoor in de plaats gekregen hebben? Voor de geest der martelaren? Een rijke jongelingsgodsdienst. Die gevoed wordt door angst. Die mensen roemen wel in de liefde, maar ze hebben ze niet hoor. Want de liefde is de band der volmaaktheid. En in de ware liefde is geen vrees. Vrezen Gods kinderen dan nooit? Bij duizenden. Maar toch krijgt de liefde de overhand. Ik heb de overhand gekregen. Daar zal God voor zorgen. Daar staat God voor in. Maar bij die rijke jongelingsgodsdienst die gevoed wordt door angst, bij zo'n godsdienst mag het wel iets kosten, maar niet alles. Maar je altijd maar opletten. Maar de vreedzamen in Christus hebben reeds alles verloren, doch Jezus verkoren wiens eigen ze zijn. We hebben niks meer te verliezen. Dus de vreedzamen hebben vrede, hebben de vrede met God lief en die vrede willen ze meedelen, zelfs tot aan de verste grenzen. Niet op eigen initiatief, maar krachtens de roeping Gods. Maar die vrede voert de banier der waarheid. En die banier der waarheid, die haat alle leugenpaden. De vreedzamen zijn door de waarheid verkoren, ze zijn ook uit de waarheid geboren, herboren, herschapen, en ze zijn door de waarheid gebakerd en in de waarheid gefundeerd. En de grootste vijanden van de vreedzamen, dat zijn dan ook de verdraaiers van de waarheid, die in onze dagen zo talrijk zijn. In onze dagen heerst er een diabolos geest. Wat er in de krant staat, in het Reformatorisch Dagblad, qua politiek, ik geloof er geen letter meer van. Ik heb nooit in politiek geloofd. Maar daarachter speelt zich heel wat anders af. Dat is ook zo in de kerken. Alles wordt verdraaid in onze dagen. Of verzwegen. Hè? Dat is ook verdraaiing. Als je iets verzwijgt wat gezegd moet worden, dan verdraai je ook de waarheid. Want een halve waarheid is ook een hele leugen. En die verdraaiers der waarheid, die bevinden zich in de hoogste politieke kringen die je maar bedenken kunt, maar ook het kerkelijk erf wordt met deze subtiel werkende raddraaiers overspoeld. Weet je wat Jeremia zegt? Hun tong is een moordpijl. Zij spreekt bedrog. En ieder spreekt met zijn naaste van vrede met zijn mond, maar in zijn binnenste legt hij lagen. Dat is dus een schijnheilige vrede. Schijnheilige vreedzamen die wel van vrede spreken, maar in werkelijkheid de ware vrede ten gronde willen richten. En u moet er maar goed op letten, geliefde, dat mensen die zich voor vredemakers uitgeven, onverdraagzaam zijn jegens de vredemakers in Christus. Jegens de vreedzamen in Christus. Maar de vreedzamen in Christus zijn geroepen om deze geesten te beproeven of ze het God zijn. En de ketterse mens te verwerpen naar de eerste of tweede vermaning. De vreedzame kunt u dan ook aan het front vinden van het vredesleger van koning Jezus. Wel achter zijn rug hoor, niet tevoren. Want de Heer Jezus gaat altijd voor. Hij zegt nog, daarom zegt de Heer Jezus ook nooit voorwaarts, maar volg mij. En het vredesleger van koning Jezus verkondigt vrede door recht. Wil men het recht buigen, zoals de zonen van Samuel dat deden, dan zijn de vreedzame als zonen des donders gelijk, die het recht hun gods verkondigen. En je moet echt niet denken dat de vreedzame in Christus, dat poezen zijn die je zonder handschoenen aan kunt pakken. Hoor. Dat moet je echt niet denken. Dat moet je echt niet denken hoor. Mozes was een bijzonder vreedzaam man. De zachtmoedigste mens die er toen bestond. Maar toen de Israëlieten afgoderij bedreven met het gouden kalf, toen sloeg hij de stenen tafelen der wet aan stukken. En dan roept hij de levieten bij zich om gans recht te richten. Hij zegt een ieder gordel zijn zwaard. Ga door het leger en een iegelijk doodde zijn broeder, elk zijn vriend, zijn naaste. En de zonen van Levi die gehoorzaamden Mozes en er vielen op die dag 3000 man. Dus de vreedzamen, dat zijn geen valse vredemakers, maar die zullen gans recht richten. Die zitten in de poort. De straffende mannen in de poort. Die handhaven de tucht des Heren. Ja, Lot zat ook in de poort van Sodom. Hè. Was ook een vreedzame in Christus. Maar dat deed zijn mond niet meer open. Dat is een wangestalte. Maar Lot heeft zich wel gekweld dag en dag. Zijn rechtvaardige ziel vanwege de schandelijke zonde van de Sodomieten. En heeft wel zijn schoonzoons gewaarschuwd. Maar Lot was als jokkende in hun ogen. Ja, zo vergaat het. De vredemakers in Christus. En als Joab de legeraanvoerder van David, Davids tegenstander Seba, dat was een zekere Seba, achterna jaagt, dan verschanst die Seba zich in de stad Abel-Bet-Maaga. U zegt, hoe weet u dat zo goed? Nou, ik heb pas gelezen. En dan belegert Joab de stad om Seba, die in de stad gevlucht was. Maar dan staat er zo beschreven, in die stad was een wijze vrouw, een vreedzame vrouw staat er letterlijk. Een van de getrouwen in Israël. die Joab tot andere gedachten weet te brengen om niet de stad te verwoesten en niet het erfdeel des Heren te verslinden om die ene man. Ja, dan geeft Joab die vrouw te kennen dat zij Seba achterna jagen, die zich in de stad verschanst heeft. En dan vraagt Joab die vrouw om Seba aan hem uit te leveren. En dat hij dan vervolgens met zijn leger zal aftrekken zonder de stad te verwoesten. En die vrouw die komt daarmee overeen met Joab en belooft Joab het hoofd van Seba over de stadsmuur te werpen. En die vrouw die wendt zich tot de inwoners der stad met aller wijsheid. En zij hieuwen Seba, de zoon van Bichri, het hoofd af. En wierpen het hoofd over de stadsmuur naar Joab. En dan trekt Joab met zijn leger af. Want dan is er gans recht gericht. En dat door die ene vrouw. Een vreedzame vrouw. Een vreedzame vrouw in Christus. Die het opneemt en die in de bressen gaat staan van het erfdeel des Heren. Ja, als mannen het laten afweten, dan gebruikt de Heren soms vrouw. Maar u ziet, de vreedzame richten gans recht. En deze wijze vreedzame vrouw willigt de eis van Joab in, omdat zij de rechtmatigheid van die eis inziet. Omwille van David. En met Joab overeenstemt om Davids vijand Seba door het stadsrecht te doden. En zijn hoofd aan Joab uit te leveren. De vreedzamen maken dus geen vrede ten koste van het recht. Ook niet ten koste van de waarheid. Want de waarheid en het recht, dat zijn twee metgezellen, onafscheidelijk. Onafscheidelijke metgezellen. En die de waarheid van het recht scheiden, dat zijn niet de ware vreedzamen. Die in deze zalige spreking in hun zalige staat worden bevestigd. De vreedzamen die handhaven de tucht, omdat zij het kwade haten en de vrede op grond van recht beminnen. Ja. Want de vreedzamen in deze zalige spreking, geliefden, zijn gegrond op de gerechtigheid van de vredevorst, die te rein van ogen is dat hij het kwade zien zal. Dus de vreedzamen die Christus in deze zalige spreking noemt, betreffen niet een deel van Gods kinderen, maar al Gods kinderen. De vreedzamen hebben vrede met God en die vrede willen zij bewaren tussen God en hun ziel. En ook jegens hun naasten willen zij de vrede onderhouden zoveel mogelijk is. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Dan moet u niet een vergissing maken, want het betekent niet dat de vreedzamen de vrede bewaren ten opzichte van de zonde. Nee, zij zullen hun naasten in liefde vermanen. En de liefde is niet hard, maar wel scherp. Als het profane zonde betreft, dan is de liefde vlijmscherp. En de fariseërs zullen zij hard te wachten aan zeggen. Dat heeft Christus ook gedaan. Met het woord. En het woord onze Gods is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Het gaat door de verdeling der ziel, door de samenvoegsel en des mergs. En is een oordeel der gedachten en overleggingen des harten. Maar aangezien we in een tijd leefden, geliefde, waarin het fariseïsme in de kerken hoogtij viert, dan lijkt het wel alsof Gods getuigen constant met hun naasten in de klins liggen. Omdat zij te strijden hebben met het fenomeen dat zonde geen zonde meer genoemd mogen worden. In die tijd leven we. Daarom met de SGP ook afstand genomen van de theocratie. Omdat ze zonde geen zonde meer willen noemen. Godsdienst. En tegen dit helse gereformatoriseerde spektakel trekken de vreedzamen ten strijde met het zwaard des woords. En de vreedzamen jagen een totaal andere vrede na die de verhumaniseerde godsdienst nastreeft. De vreedzamen kennen en beoefenen de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. En die vrede zal hun harten en zinnen bewaren tot op de dag van Jezus Christus. Reformatorische humanisten spreken wel van vrede en verdraagzaamheid, maar het kwaad is in hun hart. Het refodom is tot een verhumaniseerde godsdienst verworden. Lief zijn voor elkaar en iedere mens in zijn waarde laten met de naam van Jezus op de lippen. Dat is de godsdienst van vandaag. Maar geliefde, Christus is niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Christus is geen eendrachtmaker, maar één die verdeeldheid zaait. Een verdeeldheid tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En dat heeft God in de moederbelofte al voorzegd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermozzelen. En gij zult het te verzenen vermozzelen. En als je op een eenheid uit bent met de vijanden van Christus, dan ben je Gods kind niet. Want de Heere zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, als je een kind van God bent. En als dat niet gebeurt, dan sta je aan de vijandelijke kant. Als je heult met de PKN, sta je aan de vijandelijke kant. En als je gezamenlijke diensten belegt met PKN-dominees, sta je aan de vijandelijke kant. En die moederbelofte, dat ziet dus op een strijd van leven of dood. Ten eerste tussen Christus en de duivel. En die strijd is reeds gestreden en overwonnen door Christus. De duivel heeft reeds het onderspit moeten delven en zijn kop is reeds vermorzeld. Maar er is nog strijd overig voor de vreedzamen die Gods kinderen genaamd worden. De vijandschap die God gezet heeft tussen Christus en de duivel, dat is een wederzijdse vijandschap. Christus heeft nooit een woord van vrede tot de duivel gesproken. En dan mogen de vreedzamen dat ook niet doen. Dus het vlees moet de dood in met alles wat lief, goed en voortreffelijkheid. En alles wat uit het vlees voortkomt, is zonde en een gebroed van de duivel. Dat zegt ook Kolbrugge. Hij zegt, alles wat uit het vlees voortkomt, is gebroed van de duivel. Nou, wat blijft er dan over van u mens? Wat blijft er van mij over? Gebroed van de duivel. Dat zijn we geworden in Adam. Mijn geliefde, God is de duivel een eeuwigheid voor geweest, want de ware heiligmaking ligt uitsluitend opgesloten in hetgeen God gezegd heeft, namelijk ik zal vijandschap zetten. Daar heb je de heiligmaking. Ik zal vijandschap zetten. En de rechtvaardigmaking van de goddeloze ligt verankerd en verzekerd in de woorden, datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de verzenen vermozzelen. Daar heb je de grond van de zaligheid, dat is het werk van Christus. En God is de duivel een eeuwigheid voor geweest, want de moederbelofte lag al te wachten op haar vervulling nog voordat de schepping had plaatsgevonden. U zegt, maar God is toch geen auteur van de zonde? Nee, maar hij heeft wel de zondeval voorzien. En hij wilde van eeuwigheid een volk zalig maken dat de werken der duisternis liever had dan de werken des lichts. En o geliefde, wat heeft God bewogen om een volk te verkiezen dat met de ganse wereld verdoemelijk is voor God? Wat heeft God bewogen? Onbegrijpelijk. Wat heeft God bewogen om het liefste wat hij had, namelijk zijn geliefde zoon, naar deze vervloekte aarde te zenden, om door hem verloren zondaren te zaligen? Wat heeft God bewogen? Zijn eeuwige liefde. Zijn eeuwige wil. Zijn onveranderlijke trouw. Jezus ontrouw. Christus heeft de werken des duivels verbroken om de duivel zijn geroofde buit te ontnemen die Christus van de Vader heeft ontvangen. En Christus bevestigt de vreedzamen in deze zalenspreking in hun zalige staat, omdat zij meer dan overwinnaars zijn in hem. Want Christus is geen koning zonder onderdanen. En dat is dan ook de reden dat de vreedzamen strijden onder de banier van koning Jezus. En een heilige oorlog voeren tegen de zonde, de wereld en het eigen verdorven vlees. Dat is een strijd tussen vlees en geest. Niet een strijd tussen de oude mens en de nieuwe mens. Nee, want die oude mens leeft niet meer. Maar het is een strijd tussen vlees en geest. En de vreedzamen voeren deze strijd des geloofs omdat ze leven. Maar een dode ligt in luiheid ten neder. Omdat hij zich van geen vijandschap bewust is. En dat terwijl hij in vijandschap leeft jegens zijn schepper en volminder. Dus geliefde, de vreedzamen jagen de vrede na. Maar dat kost strijd en zonder strijd geen overwinning. En die strijd, dat hebben we opgelezen, moet ook wettig gestreden worden. Want vele strijden, vele beleiders, die strijden in het harnas van Saul. Maar David zegt, ik kan in deze niet gaan, want ik heb het niet verzocht. Hij zegt, eigenlijk, daar geloof ik niet in dat harnas van Saul. Dat is me veel te zwaar. Dat is me veel te wettig. David was in de vrijheid van Christus gezet. Ja. En mag hij wel eens een steentje werpen. Ja, dan zei zijn leraar, als David die steen achter zijn rug had gegooid, had hij nog raak geweest. Nou, dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. Want de strijd in het harnas van Saul, dat eindigt in zelfmoord. En de grofste zelfmoord, geliefde, dat is onbekeerlijkheid. Dat gevoed wordt door een prediking van vrede, vrede en geen gevaar. Dat is de grofste zelfmoord. Maar de boekje maar eens lezen van John Favel. En het getuigenis van de vreedzame staat in een gedurige staat van oorlog met de valse vredemakers. Dat zijn mensen en leraren die zielen de bloemhoven injagen met een tijdgeloof. Nou, dat is in onze dagen ook gemeengoed. Tijdgeloof. Gods volk vreest ervoor, maar een tijdgelovige vreest niet voor zijn tijdgeloof. De dwaze maagden, die hebben nooit aan zichzelf getwijfeld. Ja, toen ze erachter kwamen dat ze geen olie hadden. Het was te laat. Maar een tijdgeloof is gevaarlijker dan een historisch geloof. Want een tijdgeloof heeft bijna alle kenmerken van het ware geloof. U zegt, wat is dan het verschil met het ware geloof? Wel, het tijdgeloof heeft geen wortel in zichzelf. Het is maar voor een tijd. Als je veel de gerechtigheid van Christus spreekt, dan verdort het tijdgeloof. Mooi maar eens een plantje dat op steenachtige bodem is gezaaid en een plantje, een klein plantje. En dan moet de zon maar eens fel op schijnen. Verdort het terstond. Het heeft geen wortel. Het heeft geen diepgang. En op het eerste gezicht, die wortel zie je zomaar niet. Ja, dus er is een beproeving van de geesten geboden om de ware aard van het tijdgeloof te onderzoeken en te ontmaskeren. Dat is noodzakelijk. En dat beproeven de geesten behoort tot de aard van de zachtmoedig in Christus. En die aard hebben de vreedzame van Christus. En in Christus ontvangen door de nieuwe geboorte. De beproeving der geesten, dat geschiet echter niet door kracht, nog door geweld, maar door zere geest, op grond van Gods woord. Christus is de vredemaker, echter niet zoals de godsdienst hem voorstelt, namelijk om vrede op de aarde te brengen. Dat dachten de discipelen aanvankelijk ook. Maar daartoe is Christus niet gekomen, integendeel. Hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar het zwaard. Christus is een vredemaker tussen God en de ziel, geliefde. En de aard van de vreedzame is op de vrede met God gericht. Omdat zij door die vrede worden bewogen. En in de tweede plaats zijn de vreedzame ook op hun naaste gericht om vrede te maken. En ook om de algemene vrede in de intermenselijke verhoudingen te bevorderen. De vreedzamen zijn geen wederdopers. Moet je nooit denken hoor. Paulus zegt immers in Romeinen, ergens in Romeinen 12, indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Maar die vrede die Paulus in Romeinen 12 bedoelt, dat is niet de bijzondere vrede tussen God en de ziel, maar een algemene vrede tussen mensen onderling. En die algemene vrede wordt bevorderd door de vreedzame, zolang de algemene vrede niet in strijd is met de bijzondere vrede, met God. Daarom zegt Paulus ook, indien het mogelijk is, houd vrede met alle mensen. Niet letterlijk met alle mensen, maar met allerlei mensen. Zo staat het er. Paulus leerde echt geen vrede na te jagen met alle mensen van de wereld. Nee. Daarvoor bidt Christus ook niet. Hij bidt niet voor alle mensen. Absoluut niet. Want dan zou de moederbelofte geen waarde hebben. En van de vijand van, en de vijandschap tussen Christus en de duivel, daar zou ook geen sprake van zijn. Als we vrede moeten onderhouden met alle mensen. De algemene vrede wordt door de vreedzame bewaard, zolang de vreedzame God gehoorzamer kunnen zijn dan de mensen en menselijke wetten. De vreedzame zijn, die zijn alle menselijke overheden en machten onderdanig, maar zeker niet tot elke prijs. Als de overheid wetten uitvaardigt die met Gods woord in strijd zijn, dan zullen de vreedzame goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dat betekent heel concreet dat als de overheid haar burgers tot onbijbelse handelingen verplicht, de vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid zullen betrachten. Ik zou je vertellen, de Waldenzen hebben dikwijls tot de laatste kogel gevochten, toen de kroonrechten van Christus in het geding waren en de godsdienstvrijheid ten aanzien van de ware religie op het spel stond en ze gedwongen werden om naar de poppen van de pauselijke machten te dansen. Dat weigerden de Waldenzen. En de strijd van de Waldenzen was bijbels legitiem, maar in onze dagen ontbreekt die geest in ene malen. Het oordeel is reeds begonnen bij het huis Gods en wat zal het einde daarvan zijn, geliefde? Zoek toch uw ziel gered te krijgen, want de tijden zullen nog veel benauwder worden als ze nu al zijn. En wie zal staande blijven als de oordelen losbarsten? Dat kan alleen als we voor rekening liggen van Christus en Gods kinderen genaamd worden. Als de Heere tot je ziel gesproken hebt, zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zaligheid en vrede, dat zijn twee onafscheidelijke metgezellen in het leven der genade, want Christus is zaligmaker en vredevorst. Ja, hij is onze vrede. De vreedzamen die zijn dus naar Christus vernoemd. En krachtens die vernoeming worden de vreedzame Gods kinderen genaamd. En opmerkelijk is dan ook dat in het boek des levens des lams geen werken, maar alleen de namen van Gods kinderen zijn opgeschreven. En omdat hun namen geschreven zijn in de hemelen, worden de vreedzamen in hun zalige staat bevestigd en zullen zij de naam van Sions kinderen dragen. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, verblijd u niet dat de geest u onderworpen zijn, maar verblijd u daarin dat uw namen geschreven zijn in de hemel. De vreedzamen die worden dus niet zalig gesproken omdat ze zo vredelievend zijn, of omdat zij allerlei vrede bewaren. Nee, dat is wel de opdracht. Maar de vreedzamen zijn meestal niet zo vreedzaam als zij heten. De vreedzamen zijn vurig van geest. En dat is ook een bijbels gegeven. Hè? Wees vurig van geest, maar ze zijn wel eens te vurig. Zodat de oren van hun tegenstanders in het rond vliegen. En hun handen met bloed bevlekt zijn. Ja, om die reden mocht David de Heere geen huis bouwen. Hè? Want zijn handen waren met bloed bevlekt. Kind van God, de man naar Gods hart. Tegenwoordig zijn ze allemaal beter en dan zeggen ze, ja, wij zijn nou beter bestand tegen de verzoekingen als David was. Ja. Nou, ik mocht gewoon mijn adem inhouden om niet in lachen uit te barsten. Tegen zulke dromerijen. Maar de vreedzamen, die vloeien wel eens door. En gaan de inbeeldingen des harten wel eens te boven. Maar hun ware aard kunnen ze nooit verloochenen, want die ligt in Christus verborgen in God. Gods kinderen zijn vreedzaam geaard, maar soms gedragen zij zich in strijd met die vreedzame aard, niet uit oorzaak van een gebrek, maar uit oorzaak dat ze totaal vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. De struikelingen van Gods volk zijn geen gebrek. U zegt, ik zeg, de struikelingen van Gods volk zijn geen gebreken. Gods volk heeft geen gebreken. Ze zijn één brok gebrek. Doch in Christus zijn Gods kinderen volmaakt. Ze strijden wel tegen de zonde, maar meestertijds met gebroken pijlen en botte zwaarden, want de beste werken zijn met zonde bevlekt. En geliefden, we hebben het vanmorgen aangehaald, Gods volk herinnert zich geen goede werken. En als het over de heiligmaking gaat, staan ze verlegen en schaamrood naar de grond te turen. Net als die tollenaar die van verre stond. Ja, u zegt, is dat Gods? Ja, dat is Gods volk. Dat was die man wel tot rechtvaardigmaking. Maar dat is ook Gods volk in het leven der genade. Dan staan ze maar verlegen en schaamrood naar de grond te turen. Want heiligmaking hebben ze niet. Ja, volmaakt in Christus. Maar daar moeten Gods kinderen altijd weer aan herinnerd worden. Bij God vandaan. En ik heb het van de week nog mogen ervaren, geliefde. Toen ik voor God terechtkwam met mijn ellendige bestaan. En voor hem uitweende dat ik geen heiligmaking had. En toen heeft de Heere tot mijn ziel gezegd. Ik ben het voor u. En o geliefde, toen is Christus mijn nieuwelings geopenbaard als mijn wijsheid van God, mijn rechtvaardigheid, mijn heiligmaking, mijn verlosser, opdat het zij gelijk geschreven is die roemt roemen in de Heer. En voordat de strijders geloof zijn aanvang neemt, is de overwinning verzekerd in Christus. Omdat hij de strijders geloofs goed gestreden heeft en des vijands kop heeft verslagen. En ook in het leven der heiligmaking een volkomen zaligmaker is. Voor vleeselijke die verkocht zijn onder de zonde. Maar door Christus gegrepen zijn tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking. Ja, tot volkomen verlossing. En o geliefde, gij die vreest met duizend vrezen dat gij de strijd tegen de zonde verliezen moet. Vrees niet, volk des Heren, want die strijd is reeds gestreden. En Christus is als overwinnaar uit het strijdperk getreden. Om de zijne de buit van het overwonnen land te bezorgen. Terwijl ze niet mee uitgetogen zijn. Christus is een volkomen zaligmaker. Die staat ook in voor de heiligmaking. Volkomen. Ja, de onderdanen van Christus, dat die behoren tot het zwakkere geslacht. De vrouwen, vergeleken met de vrouwen. Hè? De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in. Daar heb je de kerk. Zwakkere geslacht. Maar ze behoren een sterke hel toe die God hen heeft beschoren. En die steeds aan de spitsen treedt. Dus geliefde hoorders, u hebt inmiddels begrepen dat de vrede die de vreedzame najagen geen vrede is met het vlees en aanverwante bedrijven. Maar een vrede die alle verstand te boven gaat, welke niemand kent dan die deze vrede met God ontvangt. En onbekeerde mensen die hebben geen boodschap aan deze bovennatuurlijke vrede, omdat ze die niet kennen. En ze hebben ook geen kennis aan de vijandschap die God gezet heeft tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Daar weten ze niks van. Als je dood bent in zonde en misdaad. Ja. En dan zijn de zonden je lust. Een onbekeerd mens is zich niet bewust in welk gevaar hij zich bevindt. Dat ligt niet aan het feit omdat Gods woord onduidelijk is. Maar omdat een onbekend mens Gods woord niet gelooft. Want anders zou de rust opgezegd zijn. En de rust die een onbekeerd mens koestert, die staat in tegenstelling tot de vrede die Gods kinderen hebben en ervaren met God en Christus. Want de rust van een onbekeerd mens is een vleeselijke rust, waarvan het einde de dood is. De vrede van de vreedzame bestaat uit een geloofsrust in God en een vast vertrouwen. Een geloofsvertrouwen dat God voor de zijne instaat in voor- en tegenspoed. Voor tijd en eeuwigheid beide. En die vrede die alle verstand te boven gaat, geliefde, die kan ook beoefend worden in de grootste smarten, want die vrede ziet niet op de omstandigheden, maar op de God des vredes, die de harten en zinnen der zijnen bewaart tot op de dag van Jezus Christus. Maar moet altijd in de oefening gebracht worden. De vreedzamen zijn niet altijd vreedzaam in de oefeningen. Dat is een ander ding, maar ze worden toch vreedzamen genoemd en zalig gesproken. Op grond van het gedrag van Christus. Op grond van de vreedzaamheid van Christus. Op grond van de vergevingsgezindheid van Christus. Dus de grond van Christus, de grond van de vreedzame, nou iets over de aard van de vreedzame. De aard van de vreedzame, ja, die laat zich niet in vreedzame begrippen vangen, hè, nog door CIS. Ook niet door een systematische theologie in kaart brengen. Dat is niet mogelijk. Want de aard van de vreedzame is geestelijk en niet vleeselijk. Hoewel de vreedzame zich als totaal vleeselijk leren kennen. Maar juist dan zijn ze geestelijk. En dat gaat tegen alle menselijke begrippen in. Kom ik altijd weer tegen. En mens zoekt altijd toch maar weer een stand in te nemen en een stand op te houden. Maar de Heere snijdt het bij de zijnen altijd weer af. Totaal vleeselijk, verkocht onder de zon. En dan zijn ze geestelijk. Ja, begrippen laten zich door het verstand vormen en ontleden, maar de ware aard, de aard van de vreedzame, is met het verstand niet te doorgronden, omdat zij uit God geboren zijn. Dat is een ondoorgrondelijk iets. De vreedzame zijn niet goddelijk, maar vleeselijk. Hoewel zij wel de goddelijke natuur deelachtig zijn door de inwoning van de Heilige Geest. Ja. En ons derde punt handelt over het doel van de vreedzame. Nou was het doel van de vreedzame. Dat zijn mensen het naar de zin maken met een evangelie naar de mens. Nou, u zult verstaan dat dat het doel van de vreedzame niet kan zijn. Het doel van de vreedzame bestaat niet uit een of andere ambitie die zij in dit leven waar moeten maken. Nee, het doel van de vreedzame is de ere God. En de ere Gods ligt opgesloten in de wil van God. De doel van de vreedzame ligt in God door Christus, want zij zoeken een stad die fundamenten heeft. Wiens kunstenaar en bouwmeester God zelf is. Om daar zelf feest te vieren, nee geliefde, om God de eer te geven. De vreedzame willen God de eer geven. Dat is het doel van de vreedzame. Ze jagen geen aardsdoel na, geen aardskoninkrijk. Maar zolang zij op aarde leven, jagen zij het doel na waarvan Paulus zegt, ik jag erna. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ja, dus Gods kinderen zijn jagers. Jagers naar de volmaaktheid. En die volmaaktheid die hebben ze reeds in Christus door het geloof. Maar weet je wat genade wil? Genade wil aanschouwen. Dat is een waarachtig kenmerk van ware genade. Genade wil aanschouwen. Dat is God schouwen en Christus schouwen. Daar jagen ze naar. Omdat ze verzadigd wensen te zijn met zijn goddelijk beeld. Die mensen die zijn aangeraakt. Door God in Christus. En dan ben je bedorven voor de wereld. Voor je vlees, voor alles. Voor alles wat Christus niet is. In beginsel voor bedorven. Ja, dus genade wil schouwen. Hè, dat is om met Christus verzadigd te willen zijn. Want Christus is het beeld Gods. Het uitgedrukte beeld der goddelijke zelfstandigheid. En de vreedzame jagen de vrede na die alle verstand te boven gaat. En de vrede waarmee de hemelingen doorzitterd zijn. Zonder aanvechting, angst, nog pijn. We zullen er eerst eens een versie van zingen. En wel uit de 73ste psalm en daarvan het 12e zangvers zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat er verder volgt in het 12e vers van de 73ste psalm. liefde, de vreedzamen die door Christus hier worden zalig gesproken, omdat ze in Christus zalig zijn, beminnen de vrede in haar volmaaktheid. En daarom verlangen zij naar God met een dorst die soms onhoudbaar is. Als je het op deze wereld nog best naar je zin hebt, dan mag God van u de hemel wel houden, wees maar eerlijk. Want de aardse mens zoekt de dingen die beneden zijn. Maar de vreedzame die zoeken de dingen die boven zijn, wat Christus is. De vreedzame hebben hun wandel in de hemel. Ook al lopen ze met de voeten in de zonde. Dat is hun leven niet meer. De zonden zijn hun de dood geworden. En toch zijn ze één klomp zonde. Ja. De vreedzamen hebben maar één gerechtigheid en dat is de gerechtigheid van Christus. Meer hebben ze niet. Maar daar is wel alles op. Met minder kan het niet. En hier op aarde worden de vreedzamen gehaat en gesmaad omdat zij een vrede najagen die de kerkpolitieke godsdienst haat. En de ware vredemakers uitmaken als mensen met een moeilijk karakter. Ja, als vechters. Die het nooit en met niemand eens zijn. En vooral in onze dagen is de ware godsdienst zo verduisterd dat de vreedzame, gedurig, zwaar bewapende strijd moeten voeren tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de macht en tegen de overheden. En hoewel de vreedzame door de liefde van Christus gedreven worden, worden zij als haatzaaiers gebrandmerkt. Omdat zij de ere Gods liever hebben gekregen dan hun eigen zaligheid. De vreedzame in Christus zijn in de kerken dan ook niet welkom. Want ze jagen de vrede na die voor de democratische kerkpolitieke kansels de doodsteek inluidt. Nou, daar moet men niks meer van hebben. Nee. Ze hebben de vredevorst een beroerder Israëls genoemd. Nou, wat aan het groene, wat zal dan een dorre hout geschieden? Maar de vreedzamen in Christus worden door de godsdienst dan ook niet vreedzaam behandeld en bejegend. Want de valse verdraagzaamheid godsdienst is duivels onverdraagzaam jegens de vreedzamen in Christus. En wilt u een Bijbelse illustratie van de strijd en de aanvechtingen van de vreedzamen in Christus? Nou, lees dan met me mee. Psalm 120. Psalm 120. En in deze psalm stort een vreedzame in Christus zijn aangevochten hart uit voor de Heere in het gebed. Een lied op Hama'alot. Ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid en Hij heeft mij verhoord. O Heere, red mijn ziel van de valse lip en van de bedriegelijke tong. Wat zal u de bedriegelijke tong geven of wat zal zij u toevoegen? Scherpe pijlen des mag eens machtige met schades gloeiende jeneverkolen. O wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wonen. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degene die de vrede haten. En ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, zij zij aan de oorlog. Nou, dat zegt het woord der waarheid, geliefde. En dat is vandaag nog precies hetzelfde. Als ik spreek, zijn ze aan de oorlog. En elke christen kan er zeker van zijn dat hij vijanden maken zal. Niet omdat hij erop uit is, maar omdat God vijandschap gezet heeft tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En de vredemakers in Christus, geliefden, zullen hun best doen om oorlog met hun naasten te vermijden. Maar al zouden zij door het goede te doen en de waarheid te geloven al hun aardse vrienden verliezen, dan zou dat slechts een gering verlies zijn, omdat hun vriend in de hemel hen nog vriendelijker zal bejegenen en zich aan hen nog nader zal openbaren. Een volk van God, gij die het kruis van Christus op u genomen heeft, weet u niet wat Christus gezegd heeft voor dit aardse koninkrijk? Ik ben niet gekomen om de mens, ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en tegen de dochter, tegen de moeder. En de schoondochter tegen de schoonmoeder. En ze zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Christus is de grote vredestichter, maar voordat hij vrede brengt, brengt hij oorlog. Christus is geen zachte heelmeester. Gods koninkrijk wordt stormenderhand veroverd. En waar het licht op gaat, moet de duisternis wijken. Waar de waarheid is, moet de leugen vluchten. En als de leugen zich verzet, ontbrandt er een zware strijd. Want de waarheid zal haar vaandel nooit laten zakken. Maar blijven strijden totdat de leugen het onderspit delven zal. En de vader der leugenen is heeft reeds het onderspit gedolven. Want die strijd, dat is een overwonnen strijd door Christus. En als u Christus volgt, geliefde, als u daartoe verwaardigd wordt, dan zullen alle honden van de wereld u nablaffen. En als u zodanig wilt leven dat u het laatste oordeel kunt doorstaan, nou rekent er dan op dat de wereld en de godsdienst niets goeds over u te zeggen hebben, want ze hadden dat ook niet over Christus. Daar hebben ze niks goeds over gezegd. Maar degene die de vriendschap van de revo-wereld lief heeft, is een vijand van God genaamd. Maar als u waarachtig getrouw bent ten aanzien van Christus en zijn zaak, in Gods ogen, niet in uw eigen ogen, maar in Gods ogen, dan zullen de mensen uw gelovige trouw kwalijk nemen. Omdat zij door uw getuigenis aan hun overtredingen ontdekt worden en die willen bedekken. Maar wees trouw aan de zaak van Christus, wat de gevolgen ook mogen zijn. Maar dan zult u wel de moed van een leeuw nodig hebben. Die hoeft u zelf niet mee te brengen, want de Heere geeft de moederkrachten. Want hij is de leeuw uit Juda's stam. En hij zal ervoor zorgen dat u zonder te aarzelen de weg mag volgen, waardoor uw beste vriend in een felle vijand zal veranderen. Ja, dat gebeurt. Moet je op de vrienden doodsterven. Maar ter wille van de liefde van Christus moet u die moed hebben. Paulus zegt, deze hulp van God verkregende hebbende sta ik op deze dag. Amen. En omwille van de waarheid, uw goede naam en genegenheid van anderen ervoor over te willen hebben, daar is een hogere moraal voor nodig. Die alleen Gods geest in u werken kan. Gods kinderen hebben de geest van Christus en volgen Jezus na op de weg, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht. Over het smalle pad des levens naar het hemels koninkrijk. Een volk van God gedraagt u niet als een lafaard, zoals Demas, die Paulus verliet. Maar wees manmoedig en volg de voetstappen van uw meester, gewillig en blijmoedig, want hij is die weg eerder gegaan. Hij is de weg zelf. Beter een korte strijd en eeuwige rust dan een valse vrede en een eeuwig verderf. Is niet waar? En alles wat zich op godsdienstig terrein aandient, moet dus getoetst worden aan de Heilige Schrift. Want ook Gods volk is geneigd tot dwalen. Dat is een kenmerk van een schaap. En daarom hebben ze een goede herder nodig. Die hen onderwijst in zere wegen en in zijn gangen. En dat kost uw naam en uw bestaan. En sommigen zullen u naar het leven staan. En tijdens de zendingsreizen werd Paulus dikwijls gelasterd en vervolgd door de godsdienstige Joden uit de diasporen. En men haatte de prediking van Paulus omdat Paulus Christus en die gekruisigd predikte. Dat was de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Terwijl de Joden naast Christus de wet handhaafden om die te doen in inzettingen bestaande. Maar Paulus preekte Christus en die gekruisigd alleen, zonder de werken de wet. En die prediking, die is door de ganse historie, door alle tijden heen verdacht gehouden, tot op de dag van vandaag. In de meest rechtse revokringen toe. Men wil wel Christus spreken, maar daarnaast de gewillige mens. Men wil wel Christus spreken, maar met behoud van de oude mens. Met behoud van een goed zedelijk gedrag. Maar dat snijdt Paulus glad af. Want Christus, het woord, is vlees geworden. En dat is er maar één geweest. En hij heeft het vlees gekruisigd. En de zonde veroordeeld in het vlees. De vrome mens doet niet meer mee. Is niet meer een tel. Is gedood in de dood van Christus. Maar de Joden die wilden het vrome vlees handhaven in de vorm van allerlei ceremonieën, besnijdenissen, handen wassen, vasten, netjes leven, belijdenis doen van de Joodse waarheid en nog 1000 andere regels. En bij het uitsterven van het geslacht van de oud-testamentische Joden zou je toch zeggen dat al die judaïstische vijandschap tegen vrije genade wel aan een eind gekomen is. Nou, dat is een gedachte, dat is een illusie die berust slechts op inbeelding. Want het is nog springlevend in onze dagen. De Joodse godsdienst, niet alleen in Israël, maar ook in de kerken van vandaag, in de protestantse kerken. En als je verwaardigd wordt, waartoe Paulus verwaardigd was, namelijk om Christus en die gekruisigd te verkondigen, dan wordt de godsdienst verneindigd. Net als de ongehoorzame Joden in Thessalonica, hè, die veroorzaakte in Berea een oproer. Ja, niet openlijk, maar via. Maar als Christus en die gekruisigd recht wordt gepredikt, dan is het onmogelijk dat de mensen voor zichzelf nog een gunstige toepassing kunnen maken, buiten het recht om. En dan krijg je of barstende vijandschap, of de mensen die vallen het recht toe. Eén van twee. Of een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. Nee? Onder een rechte prediking van Christus en die gekruisigd, dan krijgt het vrome vlees de doodsteek en verloren zondaren die God vrij verklaren in hun doem, die vallen door de genadedeur naar binnen. Het is het een of het ander. En onder de rechte prediking worden godsdienstige mensen er dus finaal buiten gezet. En dat haten we van nature, geliefden. Je moet mensen zomaar niet afschrijven, want dat haten we van nature allemaal. Maar die vijandschap die God heeft gezet tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad, komt in onze dagen meer en meer openbaar. In onze dagen wordt beweerd dat de vreedzame de prediking niet aan de schrift mogen toetsen, omwille van de lieve vrede wil. Laat staan in geval van een dwaling zulks aan de kerkenraad of predikant bekend te maken. Dat mag je niet meer doen. Want dan zaai je tweedracht, zeggen ze. Dan maak je separatie. Maar dat leert Rome ook, hè. En wee degene die zich daartegen verzetten, want die kwamen in het verleden in de gevangenis en moesten voor de bloedraad verschijnen. En velen van die getuigen die eindigden hun aardse leven met medewerking van de valse getuigen op de brandstapel. En wat die valse getuigen betreft, die zijn nog springlevend in onze dagen, op en onder de kansel. En de zulke zijn constant in de weer om het getuigenis tegen de dwaalleer te bestempelen als zijnde liefdeloos en separatisme. En geliefden, de hooggeachte drie formulieren van eenigheid, die zijn niet in staat gebleken de eenheid der kerk te bewaren. En het wordt dan ook hoog tijd voor de huidige leraars en ouderlingen om in de leer te gaan bij de Bereërs. Wat geschreven staat dat zij edeler waren dan de vijandige Joden in Thessalonica. Waren edele mensen. Dat waren de... Ja, dat waren de vreedzame in Christus. En de ouderlingen in Berea ontvingen het woord met alle toegenegenheid. Onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Ze zeiden, nou, die Paulus, dat is een knecht van God. Dat zei de handlangers van de duivel. Hè. Deze knecht is een knecht des Allerhoogste. Maar Paulus zegt, hou je mond, duivel, en gaat uit die mens. Maar de Bereërs, die deden iets heel anders. Hè. Die onderzochten de schriften alsof deze dingen al zo waren. De Bereërs waren van een edele inborst. Dat wil zeggen dat ze nuchter, oprecht en zakelijk waren. En juist op geestelijk gebied. En die gingen niet aan voor plastenpraatjes. Die belden een dominee niet op. Die zeggen, wat is dat voor een man? Nee. Die maakten zich niet schuldig aan achterklap en dergelijke zonden. De kerkenraad in Berea was bedeeld met de aarde zachtmoedigheid. Ze hadden geen vooroordeel tegen de vleesverterende, separerende prediking van Paulus. Maar zij beluisterden en lazen die aandachtig en toetsten Paulus' prediking dagelijks aan de schriften. Ze slikten de prediking niet voor zoete koek, maar toetsten die aan de schriften. Nou, dat kan in onze dagen niet meer laaien. Dat is altijd al zo geweest. En dat is niet verwonderlijk, want de kerk is in hopeloos verscheurd en verdeeld. En iedereen is een paus voor zijn eigen kerkverband. Ja, onder de vlag van liefde en ootmoed en de zuivere waarheid. En wat zich daartegen verheft door de getuigen van Christus, dat wordt de grond ingetrapt of doodgezwegen. Dat is ook een apart soort van vervolging. Negeren. Ja. Men wil kosten van het kost voorkomen om niet naar de Basrock verbannen te worden. De Basrock, dat was zo'n rots in de zee in Schotland. En daar werden de gelovigen soms naar verbannen. Omdat men van hen af wilde zijn. Nee, men wil vrede en geen gevaar. Ik hoorde eens een dominee beweren dat hij de strijd tegen de dwaler overgroeid was. En zich alleen aan het preken hield, zo zei hij. Maar hij verblikte en verbloosde niet om de vreedzame uit Matthäus 5 vers 9 te vereenzelvigen met de valse vredestichter. Stichters uit Jeremia 6 vers 14 waarvan geschreven staat. En zij genezen de breuk van de dochter mijn volk op het licht. Zeggende vrede, dood, er is geen vrede. Maar dat deed Paulus nou net niet. Hè? Daarvan akte in Galaten 1 vers 8 en 9. Hij zegt vervloekt. Die het evangelie wat ik u verkondigd heb niet verkondigen. Vervloekt, zegt hij. Al was het een engel uit de hemel. Maar de kerkenraad in Berea die komt tegen een stootje. En dat is een waarachtig kenmerk van genade hoor. Een mens met genade die valt zomaar niet omver. Die is zomaar niet beledigd. En de Bereërs waren vanwege de afsnijdende prediking van Paulus in het geheel niet op hun tenen getrapt. En zoals het huidige christendom in onze dagen bij het minst en geringste prikje van de wet op hun vrome tenen getrapt zijn. En als beledigd vlees de zaak waar het om gaat 180 graden verdraaien tot een eigen verderf. Maar de ouderlingen te Berea gingen niet te raden met vlees en bloed, maar ze onderzochten de schriften alsof het al zo was wat Paulus spreekte, inclusief de vervloekingen waarmee Paulus de dwaleraars onder het oordeel zette. En Paulus heeft zelfs de hooggeplaatste apostel Petrus in alle tegenwoordigheid bestraft. Toen deze veinsde met de Joden uit de besnijdenis. Ja, dat is het werk van de vreedzamen. Die hebben de waarheid lief. En de kerkenraad in Berea, die kon echter op grond van een schriftuurlijk onderzoek de prediking van Paulus volmondig beamen. Er was niks op aan te merken. Ja, Paulus sprak ook geïnspireerd door de Heilige Geest. De apostelen konden niet dwalen, zelfs Petrus kon niet dwalen in de leer. Wel in zijn gedrag, maar niet in de leer. En die mensen, die Bereërs, die zullen zich na zoveel banden en gevangenissen wel verheugd hebben in de waarheid die er in Christus is. Die Paulus hun bracht. En die Paulus hun verkondigde. En die predikant die beweerde deze strijd die Paulus tegen de Joden te strijden had, allang overgroeid was, is er bepaald geen vriend van Paulus. Ook geen vriend van Rutherford, geen vriend van Huntington, een vijand van Van der Groe. En noem al die getrouwe strijders maar op. Die mensen die ergeren zich scheel aan de bestraffende man in de poort. En dat waren die getrouwe godsgezanten. Straffende man in de poort. En zo zijn er nogal wat in onze dagen die zich verschrikkelijk ergeren aan de leer van Christus. Omdat hij geen snippertje leven voor de rechtvaardigmaking heeft geleerd. En ook geen zedelijke gedragscode heeft uitgegeven om door ingestorte kwaliteiten goed voor de dag te komen en te vorderen in zelfheiliging. Weet je wat Christus wel gedaan heeft? De vleeselijke vervroomde godsdienst de tempel uitgeknuppeld. Dat heeft hij wel gedaan. En geliefde Christus eet met hoeren en tollenaars. En hij redt verloren zondaars waarvan ik de voornaamste ben. Als een vuurbrand uit het vuur om eeuwig bruiloft met hen te vieren. Maar om deze Christus en die gekruisigd te verkondigen moet je persoonlijk van God geroepen zijn. Geoefend in de inleving, ongeoefend en als een beginneling. Maar van God geoefend zijn en gezonden zijn en je bekering verloren hebben in de dood van Christus om hem als je enige bekering over te houden. Anders komt er niks meer terecht. Wachten. Wacht op den Heere. Zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere. En de vreedzamen in Christus kunnen de scherpte van het woord makkelijk verdragen, want degenen die zich verloren hebben in de dood van Christus en hem als hun enige bekering hebben overgehouden en hem alleen, die kunnen elkaar geen kwaad meer doen. Hè? Want het beest van binnen dat overtreft altijd het vlees van de broeders. Van de broeders zeg ik hoor, niet van de huichelaars, van de broeders. En wat zijn we in onze dagen ver verwijderd van het aai, ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis, nee, van hetzelfde kruis. Als broeders samenwonen, wat liefdevuur niet wordt gedoofd. Want die liefde die ligt in het recht verklaard en, dan wordt, en wordt op grond van het recht geschonken. Maar met de liefde ben je niet gerechtvaardigd, hoor. Nee. Dat geschiet enkel en alleen door het geloof. Op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar geliefde, mag ik u eens vragen, kent u hem die zich van achter het recht des vaders openbaart aan ter dood verklaarde? En als dat zo is, laat het mens weten hoe hij zich aan u bekend kwam te maken. Niet uit nieuwsgierigheid, nee, uit pure belangstelling. En dat wordt onder de ware broeders van hetzelfde kruis zo gemist. Deels uit valse schaamte en deels uit de heersende betovering. Maar de schuld ligt hier achter mijn vest, maar de Heere verzoent en zuivert. En als dat toepassing is, geliefde, voor het eerst en opnieuw, dan kun je niet meer over hem zwijgen. Over de schoonste van alle mensenkinderen. Dan kun je daar je mond niet meer houden. Dan kun je over hem je mond niet meer houden. Hij ging in onze plaats staan, vrijwillig en gewillig, vanwege zijn eeuwige liefde voor doden en goddelozen, waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Geliefde, we gaan weer eindigen, en straks gaat de kerk nooit meer uit. En daar jagen de vreedzamen naar, omdat zij zichzelf tot de last zijn. En naar de zalige volmaaktheid in Christus hijgen. En degene die heimwee en die droefheid naar God, die worden door de zaligsprekingen niet minder, maar meer. Want met de zaligsprekingen kust Christus zijn volk naar huis. En dan voelen Gods kinderen wel eens die trekking naar huis. Want de belofte van Christus, dat zijn de kussingen van zijn mond. Ledenboeren die heeft eens gezegd, één kus van Jezus' mond, die is mij meer waard dan al die zwarte grond. Ledenboer had vele goederen, maar hij achtte al die rijkdom als niets bij een kus van Jezus' mond. Maar Ledenboer was echt een rijke jongeling, hoor. Die bedroefd heen ging en Jezus niet wilde volgen en het kruis niet op zich wilde nemen. Maar Ledenboer zegt, één kus van Jezus' mond is mij meer waard dan al die zwarte grond. Nou, toets u daar nou eens aan. Geliefde, de wereld gaat naar het einde, maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Zalig zijn de vreedzamen, want zij doen de wil des vaders door het geloof in Christus. En ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Hier al in de toepassing door het geloof, maar ook op de dag van Jezus Christus zullen de vreedzamen voor ieders oog Gods kinderen genaamd worden. Door Christus. Zalig zijn de vreedzamen. Want zij zullen ingaan in het koninkrijk van eeuwige vrede. Waar geen strijd meer zal zijn en waar geen aanvechting meer wezen zal. En waar de drijver zal opgehouden hebben. Ja, waar alles heerlijke vrede en hemels licht is. Want daar zal God zijn alles en in alle. Amen. O lieve heren, gij spreekt de vreedzamen zalig. Niet omdat ze het zijn, niet omdat ze zich zo gedragen altijd, maar omdat ze het in Christus zijn. Omdat ze naar de naam van Christus vernoemd zijn. Want hij is de vredevorst. En zijn kinderen zijn de vreedzamen in hem. O lieve heren, dat gij er nog een voorsmaak van gaf. Van die zalige vrede, die de vreedzamen zullen smaken. Voor uw troon en hier beneden, want de vrede die alle verstand te boven gaat, wordt hier al gesmaakt. Want uw kinderen hebben vrede met u, door onze Heer Jezus Christus. En lieve Heere, als het bestreden wordt bij een van uw kinderen, mocht gij dan de raadsels nog eens oplossen. Want Heere, gij laat uw volk nimmer in het verdriet. Gij laat uw volk nimmer in de donker. Het kan lang duren. En gij hebt Job beproefd tot zijn uiterste. Maar dan mag Job op de puinhoop van zijn bestaan uitbreken in de lof tot God. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat was die lieve geest die met Jobs geest getuigde. Dat hij een kind van God was. En dat hij een vreedzame in Christus was. O lieve Heere, bederf ons toch voor de wereld. Bederf ons toch voor onszelf. Voor dat eigen, ik bedoelende vlees. Maar stel ons in uw lieflijk aangezicht. Dat geeft vrolijkheid en licht op grond van recht. Gedenk ons als we de week weer inhopen te gaan. O Heere, dat we genade in uw ogen mogen vinden. Want anders houden we het in deze wereld niet uit. Zonder u kunnen we niks doen en zonder u kunnen we niet leven. Want gij zijt ons leven van ons leven. Heere Jezus, gaat de rijen nog door. En want gij raakt dode zondaren aan, opdat ze zullen leven. En doe het onder ons alstublieft. Om Jezus wil, in zijn naam. Amen. Dan zingen we tot slot, geliefde, van de 62e psalm. Ik moet even kijken. Psalm 62, daarvan de versen 1 en 5. Mijn ziel is immer stil tot God in het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer. En wat er verder volgt in de versen 1 en 5, Psalm 62.
Still.
de zegen beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de neer. Amen.